Handelingen 5. Vers 1 tot 12. Vers 1 tot 12. Een bijzondere gebeurtenis. Ga er maar aan. Nee, ga er maar niet aan staan. Ik lees het eerst. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens. Oh, dus er was al iemand eerder geweest. Eveneens een stuk grond. Maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist ervan. En bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden? En heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. Ja, hoor. En iedereen, wie het ter oren kwam, en die erbij was, denk ik, schrok hevig. En moet je kijken, het gaat heel rustig verder. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Dat is snel, hè? Daar straks wel over hebben. Nou, 3 uur later, die vrouw die ze hebben een aardig hommetje gemaakt. Ja, 3 uur later komt zijn vrouw binnen, die niet weet wat er is gebeurd. Petrus vraagt haar: zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag, dit en dit bedrag verkocht? Zo moet je het lezen. Ze antwoordde: ja, voor dit en dit bedrag. Daarop zei Petrus: hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Dus 1 gezamenlijk graf. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Dat is me nogal verhaal. Ik neem eerst een slok water. Ja? Het gaat zo goed in die gemeente. En nou dit. Ja, het gaat er maar om hoe denk je erover, hè? We hebben hier rationeel je gedachten erover laten gaan, want je hebt het natuurlijk gelezen. En dan merk je dat het niet eenvoudig is om dit verhaal uit te leggen. Dat zal ik gelijk zeggen. Je kunt de verklaarders hierover volgen. Alle verklaarders. En dan is het heel simpel. Onze God is goed, maar hij is ook rechtvaardig. Hij straft je als je een deel achterhoudt van je geld. Terwijl je doet, goed doorluisteren, terwijl je doet alsof je alles aan de Heer en zijn gemeente geeft. Daar heb je hem gelijk, hè? Dus je denkt, ja, een beetje geld. Maar het zit in de geestelijke wereld. En het is gericht tegen Gods geest, tegen het werk van Jezus Christus. Goed. Dat is een simpele oplossing, hè? Dan zeg je, nou, dan moet je luisteren, je moet je wel goed aan de gemeente geven. Want anders, op een gegeven moment, kan je wel eens gestraft worden. Er kunnen allerlei varianten, kan je erop bedenken zelf, die ook wel gepraktiseerd zijn, in die zin uitgesproken zijn. Maar dat is niet waar. Wij hebben in Jezus Christus, en laten we dat voorop stellen, een God leren kennen die niet straft. Die niet straft. Ook in Openbaring straft deze God niet. Het kwaad brengt zichzelf om zeep. Ja? Omdat het niets goeds heeft. Zo.
We hebben een God leren kennen, vol liefde. Een God die zich over jou ontfermt, die heb je leren kennen als het goed is. En ook een God die ten volle openbaar wil komen in jouw leven. En in mijn leven. En in onze levens. Nou, laten we nou eerst eens kijken, gewoon om een beetje erin te komen, wat er om dit verhaal heen staat. Dus in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 verderop. In het vorige deel, wat we vorige keer ook behandeld hebben met elkaar, daar zien we iets heel belangrijks, wat je nu ook graag al zou willen, maar dat het niet zo is. Gods geest werkt ten volle in die eerste gemeente, in die mensen. Die zijn een en al vervuld van Gods geest. Gods geest werkt volledig in mensen die alleen maar Jezus volgen. Ja? Volg je het? En vorige keer liet ik daarbij vier aspecten van gemeente zijn zien. En die zijn nog steeds bepalend, ook nu. En het eerste aspect daarvan, u weet het misschien nog. Het is terug te lezen hoor, in het vorige stukje. Totaal vervuld worden van Gods geest. En één worden dus met hem en met elkaar. Pak dit op, hè, want anders dan denk je straks, waar gaat het nog over? Als we het verhaal gaan uitleggen van Ananias en Safira. Tweede, echte gemeenschap van bezit. Moet je voorstellen dat zij hun bezittingen niet meer als eigen beschouwen. Niet meer als, dat is van mij, van henzelf. Dat is twee. Het derde, en dat kan je ook lezen, ze getuigen met grote kracht. En het vierde, en dat geldt nog steeds voor gemeente zijn, Gods genade rust op allen, staat er. Werkt in allen ten volle. Dat moet je echt even hebben staan. En wij willen daar naartoe. Persoonlijk, denk ik, spreek maar voor jou ook, en samen als gemeente. Dus, deze vier aspecten die ik net noemde, werken ten volle in de eerste gemeente. En als we nou kijken naar het volgende stukje, wat er verderop staat, wonderbaarlijke genezingen, staat er cursief boven in de NBV, dan zie je ook hier dus, in dat gedeelte, als je het gelezen hebt, dan zie je ook hier Gods geest volkomen werken. Mensen genezen. Wie gebonden zijn aan onreine geesten worden bevrijd. Dat wil Jezus. Dat is de wil van God. Ook vandaag. Het is dus niet Gods wil dat mensen ziek zijn. Het is niet Gods wil dat mensen aftakelen. Het is niet Gods wil dat mensen lijden. Dat ze gebonden zijn en daardoor hele rare, onoorbare dingen doen. Gods wil is dat zijn geest ten volle werkt in. Dat zie je hier. En dan denk ik, wat verlang ik ernaar? Wat verlang ik ernaar? Dat zieken genezen. Wat verlang ik ernaar? Dat gebondenen bevrijd worden. En bijna zou je dan uitglijden. En dat gebeurt ook wel. Want het eerste doel van ons evangelie is niet genezen en bevrijden. En ik hoop niet dat ik er een studie over hoef te houden. Ik hoop dat je het begrijpt. Ja? Het eerste doel van ons evangelie is dat Gods geest ten volle in ons werkt. Dus dat wij, zoals we hier zitten, Gods geest steeds meer in ons laten gaan werken. Tot hij ten volle in ons werkt. Zo. Het eerste doel is dat Gods Zoon volledig in ons, in jou en mij, openbaar komt. Nou, en dan neemt de werking van Gods geest ook toe als dat aan de gang gaat, als dat verder komt, ja? Dan neemt de werking van Gods geest toe in genezen en bevrijden. En niemand zit meer te zeuren over, ja, maar waarom is die niet genezen en waarom is die niet hersteld? En waar, want dat hoort ook allemaal bij de Soeza. Of liever gezegd, het Hebreeuws woord is dat bij de paarden. Ja, bij de paarden die tegen je opkomen. Van weerspannigheid en van verwerping. Goed om daar niet in mee te gaan. Goed om daar niet om mee te gaan. En uit te zien naar meer genezing, meer bevrijding, wonderen, tekenen. Zo. En niet andersom te gaan denken. Heb je hem? Gebeurt. Blijf altijd gericht op Gods eerste doel met de gemeente. Blijf altijd gericht op Gods eerste doel met jou en mij, met ons. Dus ik heb twee delen geschetst. In het ene deel het gemeente zijn wat ten volle er is in mensen. En het tweede deel zie je dat het gevolg daarvan, mensen genezen, worden bevrijd. Heerlijk! Wie zou daar niet naar verlangen dat dat nog meer gebeurt? En daartussenin staat dan ons verhaal van vanavond. Ananias en Safira, een zekere Ananias. Het voorspelt al een beetje iets vreemds. Een zekere man. Een zekere Ananias. Wat zien we in dit deel? Twee mensen houden geld achter en vallen dood neer. Snel gezegd. Gods geest, beste mensen, werkt ten volle in de gemeente. Heb je hem nog? In de harten van mensen. En de duivel is erop uit om ook de harten, als het kan, alle harten van mensen te vervullen. En als ik hier kijk, dan lukt hem dat bij twee mensen. Een echtpaar. Zij stellen zich open voor hem. Zij laten door een kleinigheid, maar een grote nalatigheid, laten ze hun hart vervullen van hem. En zij gaan deel krijgen aan de volheid van het Rijk der Duisternis. Ik schilder het even wat zwart-wit voor je, om het makkelijk te houden. Ja? Je denkt misschien, ja, dat is vreemd hier, dat is vreemd, want verder zie ik het nergens. Nou, hetzelfde, iets anders genuanceerd, zien we ook bij Judas. Even helder houden, hè? Er staat gewoon op een gegeven moment, toen voer Satan in Judas. En het was nacht. En iedereen denkt, het was logisch, het was avond, dus het werd nacht. Nee, geestelijk was het nacht. Helemaal duisternis. Vol van de duisternis was die. Hetzelfde, en ik leef hem even door naar Openbaring. Je kan net zo goed uit het Oude Testament nog voorbeelden halen, maar ik pak hem even op naar Openbaring, wat er nog gaat gebeuren. Hetzelfde gebeurt ook in de eindtijd. Ja, toch? Dan stelt één van de zonen van God zijn hart helemaal open. Je kan het niet voorstellen voor de antichrist, voor die antichristelijke geest. Ja? En deze zoon van God wordt dan de antichrist. Ik hoop dat ik zo wat lijnen schets, dat ik het een beetje dichterbij kom bij het verhaal. En bij wat er nu eigenlijk hier gebeurt. Want als je het oppervlakkig leest, en er staan geen moeilijke woorden in dit verhaal. Als je het oppervlakkig leest, dan ga je natuurlijk teutenbellen over, ja, zo'n kleinigheid. En waarom moet die dan? En sommigen denken ook dat God daar nog de hand in heeft. Die heeft er helemaal niet de hand in. We zijn nu aan ons verhaal gekomen. Een zekere Ananias verkoopt samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar houdt een deel van de opbrengst achter, ook zijn vrouw weet ervan, en brengt de rest van het geld naar de apostelen. Wat lezen we in vers 37 van hoofdstuk 4? Daar gaat het over. Ja? Daar heb je een man, Jozef, bijnaam Barnabas, zoon van vertroosting. Hij bezit een akker, verkoopt die en hij brengt het geld. Weet je nog, ik heb toen gezegd, er staat aan de voeten van de apostelen. En NBV vertaalt die voeten 2 of 3 keer weg en 1 keer laten ze het staan. Want het komt nog meer voor, dat aan de voeten van de apostelen. Dat zal je vanavond ook ontdekken. Ja? Goed. Dus, wat zien we daar? Barnabas is één van die christenen, terug even naar het andere stukje, weet je wel, in die omlijsting van dit verhaal, die alles, maar dan ook alles, geven. Hij bezit een akker en hij verkoopt die. En hij brengt het geld aan de voeten van de apostelen. Je ziet weer, als je hier je even in verdiept, zomaar op dit stukje gefocust, je ziet de volle werking van Gods geest in de eerste gemeente. En dan ben ik nog niet 1 vers verder, of daar komt een zekere Ananias. Ja, daar komt een ander. Daar vertelt Lucas over Ananias. En weet je wat zijn naam betekent? Zijn naam betekent, de Heer is genadig. De Heer is genadig. En misschien heeft hij zo ook wel gedacht. En is hij toen andere dingen gaan doen. Je weet het niet, dat kan ik niet over oordelen verder. Maar ik weet wel wat hij doet. Hij verkoopt samen met zijn vrouw Safira. Betekent de schone. Er zit het woord Safir ook in. Ja? Verkoopt hij ook een stuk grond. Hij wil eigenlijk net zo'n indruk maken als Barnabas. Hij denkt, dat is een goeie, nou daar ga ik ook. Want dan word ik een beetje, hè, dan ben ik een beetje in aanzien in de gemeente. Dan ga je, oh die broeder, woe, zoiets. Als je het heel subtiel fileert geestelijk, dan steekt er dus een andere geest in zijn leven zijn kop op. Ja? En de duivel, ik zeg het kort, neemt bezit van hem. Dus je ziet waar dat begint, hè, in de geestelijke wereld. En hij verkoopt een stuk grond met een verkeerde mentaliteit. Hij laat Gods geest dus eigenlijk op dit moment even in de steek. Niet doorwerken in zijn leven. Hij denkt niet aan de Heer en aan de gemeente. Hij denkt aan zichzelf. En hij houdt een deel van het geld achter voor zichzelf. Heel belangrijk, hè? We zien de kleinigheid, het gaat om wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Te midden van die volheid. Heb je hem nog? Ja? Hij houdt dat geld, dat deel van het geld achter. Heimelijk. Niemand weet ervan. Behalve Safira. Dat denken ze allebei. Maar ze, de Heer weet het ook. Toch? Als je wat achterhoudt. Maak het even praktisch. Als jij wat achterhoudt, weet de Heer dat. En de duivel? Ja, die weet het ook. Want die bewerkt dat. Prachtig. Ik bedoel, nou ja, niet eigenlijk. Hij doet dus vanuit die mentaliteit en vanuit die verkeerde geest, doet hij alsof hij de hele opbrengst aan de voeten van de apostelen legt. Letterlijk staat er in vers 2, hij zondert af van de prijs en brengt een deel aan de voeten van de apostelen. Je mag hierover filosoferen wat je wil. Hè? Was het 2000 euro, ik verzin maar wat, hè? En heeft hij toen 1000 zelf genomen? Dat staat hier niet. Er staat iets anders wat er in de vertalingen staat. Hij zondert af van de prijs en brengt een deel aan de voeten van de apostelen. En de rest heeft hij afgezonderd. Ja, staat niet in de vertaling hoor, in de NBV. Dus, hier gaat het dus om. Ananias en Safira kiezen bewust om zo te opereren. En het wordt een vervelende operatie voor henzelf. Het is mooi dat ze het geld bij de apostelen brengen. Ze kunnen ook gewoon zeggen, nou jongens, moet je luisteren. Hè, dat kan in de gemeente ook, we houden een deel voor onszelf. Toch? En we geven ook een deel voor het werk van de Heer. Maar zij doen het voorkomen. Wij verkopen alles. We laten alles achter ons om de Heer te volgen. En dat is nu niet meer waar. En dat te midden van die volheid. Hou hem vast, hè. Uit geldingsdrang, ik heb maar wat ingevuld hoor, maar ik denk het wel. Uit eerzucht doet Ananias alsof hij alles afstaat. En Safira knikt mee. Hij is vooral uit op waardering. En complimenten. Op eigen eer. Oh, wat is dat gevaarlijk. Tegenwoordig ook. In de gemeente. Ja? En kunnen ze me geen complimentjes geven hier en daarvoor? Of je loopt er naar te vissen? Ik wil het gewoon even wat uit... duidelijk is, hè? Want dan kan je zelf op betrappen, toch? Ik wel. Dus jij ook? Wacht. Wie ze eer, waar gaat het eigenlijk om? Om wie ze eer gaat het? En dan krijg je weer recht, hopelijk. Ja? Want dit is natuurlijk een hele vervelende geest. Die alleen maar op complimenten uit is. En daaronder ligt nog wat anders. En van daaruit gaat hij allerlei dingen doen. Zo'n christen die denkt, wat een eer als de hele wereld aan je voeten ligt. Ik schilder die geest, hè. En ik schilder hoe die altijd wil werken. Want die geest is nog niet dood gegaan. En wat doet hij? Ananias, uit gierigheid houdt hij een deel voor zichzelf. Ik denk, je kan het heel praktisch maken, ook in deze tijd. En ik zou je zeggen, waarom je in deze tijd dan niet doodvalt, dat krijg je straks wat horen. Maar het is verschrikkelijk als mensen belijden dat ze de Heer helemaal vertrouwen. Heer, ik vertrouw op u, ik ga met u, handen omhoog. Maar hun leven spoort er volstrekt niet mee. Dat is toch verschrikkelijk. Daar kan je geen goede woorden aan besteden. Je moet er ook niet veroordelen. Maar dat proces moet je zien. En je denkt, dat kan niet goed lopen. Tenzij iemand weer gaat sporen in het spoor van de Heer en zijn woorden. In deze gebeurtenis gaat het niet om een blijk van onheiligheid. Want het lijkt zo heilig als wat. Ja? Maar het gaat hier om de schijn van heiligheid. Om de schijn van heiligheid. En dat kan niet bestaan. Hij zondert het een en ander af. En dan moet je even over dat afzonderen van dat geld. Afzonderen, achterhouden vertalen ze dan, hè? Ik heb je gezegd wat er staat. Dat is een heel apart Grieks werkwoord. Weet je, het komt 2 of 3 keer voor in de Bijbel. Ik dacht 2 keer. Het komt 1 keer voor hier. En het komt 1 keer voor in de Septuagint-vertaling van het Oude Testament. En de Septuagint, op een gegeven moment moesten ze de Bijbel in het Grieks gaan vertalen, het Oude Testament. Omdat een hele hoop Joden werkten, zeg maar, in het buitenland, waren gastarbeiders. En die daar weer uit geboren werden, die kenden helemaal geen Hebreeuws meer. Dus er moest er even ook in het Grieks een Bijbel geschreven worden. Dat was de Septuagint. En daar staat dit werkwoord in Jozua 7 vers 1. Jozua 7 vers 1. En daar zie je ook dezelfde werking een beetje zoals je hier ziet. Heb je een idee wat daar gebeurt? Wat? Juist, je hebt hem. Achan, het gaat om Achan. En die begrijpt zich aan de goederen die met de ban geslagen zijn. Je kan het in Jozua 7 thuis nalezen. Dus aan goederen die, ik vul het in, onvoorwaardelijk toebehoren, niet aan hem, maar aan de Heer. Ik kan er een verhaal van maken, maar zo is het niet. En wat eigent die zich toe? Dat heb je al gezegd. Wat houdt die achter? 200 shekel zilver. Je vindt dat in Jozua 7, vers 21. Daar staat precies, want het lag in zijn tent. En daar had hij een hele mooie mantel overheen gelegd en die had hij ook achtergehouden. En wat doen ze dan? Ze stenigen hem in het dal van Achor. Dal van bedroeving. Ja, dat is droevig. als zoiets gebeurt. Ja? Als zoiets gebeurt, wat niet meer te keren is. En dat vind ik zo mooi, want dan zegt Hosea, die profeet, die heeft er ook wel weet van. Die zegt, die laat de Heer zeggen, het dal van Achor zal ik maken tot een poort, tot een deur van hoop. Er komt verandering, er komt omwenteling. Mensen hoeven niet gebonden te zijn, mensen hoeven niet meer gestenigd te worden. Zoiets. Ja? Prachtig. Nou, we zijn een beetje aan het beginnen en we hebben vers 1 en 2 behandeld en daar wat lijnen voor getrokken vooraf. En nu heb ik nog even doorgegaan over dat afzonderen wat je hier ziet en wat ook bij Jozua terugkomt bij dat verhaal van Achan. We zijn bij vers 3 en 4 en ik lees ze, maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mens heb je bedrogen, maar God zelf. Nou, hoe weet Petrus dat nou? Precies. Vol van de geest, door Gods geest. Weet Petrus dit, krijgt hij er weet van. Want dat hoort, zoals Adi zegt, bij de volle werking van Gods geest. Dat zie je ook bij Jezus tegen de een, zegt hij dit tegen de ander dat. En je denkt, ja, dat kan je niet nadoen. Daar moet je de volheid van de geest voor hebben. Of meer van de geest. Ja? En daarom heb je dat nog wel heb je dat niet altijd helemaal. Toch? Dan zeg ik het mild, geloof ik. Ja. Bij Jezus zie je, hij heeft alle inzicht, volledig perspectief en hij ziet door mensen en gebeurtenissen heen. Ananias, waarom? Letterlijk staat er, om wat heeft Satan jouw hart vervuld? Om wat heeft Satan jouw hart vervuld? De Naardense Bijbel vertaald, komt er heel goed bij, hoe heeft de Satan jouw hart zo kunnen vervullen? Zo kunnen vervullen. Dat zegt iets, hè? Denk ik. Als je het goed leest. Met andere woorden. Zoals je hart vervuld was van Gods geest. Zo is je hart nu. Zo is je hart nu vervuld van Satan. Dus Petrus zegt niet, ach Ananias, volgende keer beter. Nee. Want het gaat om werkingen die aan de gang zijn. En die ziet. Hij kan zeggen volgende keer beter, maar dan valt hij ook dood neer. Zal ik je uitleggen zo. Petrus stelt Ananias aansprakelijk. Hoofdelijk aansprakelijk, volledig aansprakelijk. Volledig aansprakelijk ben je als je in de volheid van God volledig leeft en dan kiest voor het werk van Satan. Denk maar aan die zoon van God in de eindtijd. En Petrus trekt de conclusie. De Satan heeft nu je hart vervuld. Terwijl je Gods geestesadem in je hart moet laten werken. Ja? Petrus zegt het niet, maar je kan horen in dit vers. Ananias, jij kunt geen twee heren dienen. En dit alles spitst zich toe in een tijd van volheid, als Gods geest ten volle werkt. Levend in Gods geest, dat geldt ook nu, moet je weerstand bieden tegen de boze. Ik weet niet hoe je dat doet, mag je zelf zeggen. Je hebt weerstand te bieden dagelijks tegen de boze en zijn verleidingen. Terug naar Ananias, die stelt zijn hart open voor Satan. En Gods volheid maakt plaats voor de volheid van het rijk der duisternis. Een volledig vrije, bewuste keuze. Wij weten wat niet uit God is, dat wordt afgebroken. Kijk maar naar Babel die in de eindtijd wordt gesloopt door de antichrist en door de machten daarachter. Dus denk aan de duivel. Ja, dat doet God niet. Wie niet uit God leeft, die wordt afgebroken, luister goed, en niet meer opgebouwd. Dat is zo'n heel principe wat nu nog geldt voor mensen. Letterlijk gaat het verder, waarom heb je het gedaan? Om te bedriegen, staat er, de Heilige Geest. De Heilige Geest, dat slaat weer op de Heer, die ten volle werkzaam is in de gemeente. En Petrus ziet in Ananias, valt Satan Gods werk in de gemeente aan. Door hem heen wil hij een hele wig krijgen in die gemeente. Dat gaan die anderen straks ook nog doen. In Ananias hart werkt Satan. Om te bedriegen staat er de Heilige Geest en achter te houden van de prijs van het stuk land. En wat is er nou gaande? Nou staan er twee tegenover elkaar, denk ik, in de geestelijke wereld. De rijk der duisternis en Gods koninkrijk. Satan en God staan hier tegenover elkaar. En dat werkt uit in de hemel. En dat zal gevolgen hebben op aarde. Neem je mee in het verhaal. Satan heeft het hart van Ananias. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren nu dit openbaar komt? Doet God iets of niets? Doet Satan iets of niets? Nou, geld, eer en eigenbelang spelen vaak een rol in mensenlevens. Ja? Ik pak hem er even op, hè? We bouwen het op. De Farizeeërs zijn redelijk geldzuchtig. Jezus spreekt over hen zeer radicale woorden. In deze context zou je het verhaal ook eens kunnen lezen. Ik kan er een hele studie over maken. En dan doe je dat in het kader met wat Jezus over de Farizeeën zegt. Bij Judas speelt geld en eigenbelang ook een grote rol. Ja, als het zo gaat met de gemeente, of met mijn gemeente, dan pas ik, of dan, dat zie je bij Judas. Dat is een proces van een geest die nog niet gestorven is. Die nog steeds aan de gang wil. En bij Judas zie je ook op een wonderbare manier, er zijn twee versies van, zo je weet, zijn plotseling sterven. Hier staat Petrus tegenover Ananias. Petrus zelf laat alles achter om Jezus te volgen. En dan zegt Petrus letterlijk, in vers 4, daar zegt hij, niet blijvende voor u bleef het, en verkocht in jouw macht was het. Pak er zo de rest op. Niet blijvende voor jou bleef het, vraagteken, en verkocht in jouw macht was het. Ja, logisch dat ze dat gaan vertalen. Maar als je goed leest, en door het Nederlands gewoon heen leest, dan bedoelt hij, nadat het verkocht was, was het geld toch in jouw macht? Je mocht er toch mee doen wat je zelf wilde? Je had er toch de vrije beschikking over? En dan gaat het verder. Wat is het dat je in je hart deze daad voorgenomen hebt? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Dat zegt Petrus, de voorman, de voorganger op dat moment. Nou, je hoeft niet alles aan de Heer af te staan. Ik haal even terug, hè. Ik brei het een beetje naar het eind toe, naar hoe het gaat worden. Je hoeft niet alles aan de Heer af te staan. Geld afstaan voor het werk van de Heer is vrijwillig. En soms zijn er ook volle evangelie christenen die daar drie uitroeptekens achter hebben. En dat zegt natuurlijk wel wat van hun gezindheid. Ja? Maar de eerste christengemeente is geen communisme, zoals mensen wel eens beweerd hebben. Communisme is gedwongen gemeenschap van bezit. En in de eerste christengemeente is het een vrijwillige gemeenschap van goederen, een vrijwillig geven vanuit het hart wat steeds voller is, wat vervuld is hier van Gods geest. Nou, Ananias, komt u, je hebt gedaan alsof je alles geeft, toch? En hiermee zondig je niet tegen mensen, hè, maar je zondigt tegen de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, je liegt tegen God. Je zou het ook naar voren kunnen halen nu. Doen alsof je Gods geest laat werken in je leven, maar eigenlijk is er een andere geest die je leven dicteert. Of die ervoor in de plaats is gekomen. Dan kun je jezelf op betrappen. Je liegt tegen God, zegt hij als het ware. Je zondigt tegen de Heilige Geest. Dat is het belangrijkste. Dus, wat je aan God doet. Ja? Nou, en dan staat er in vers 5, nou komt hij, want nu kunnen we er niet meer omheen. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit ter oren kwam, schrok hevig. Bij het horen van deze woorden. Ja. En dan moet je niet op een verkeerd spoor laten zetten. Je moet in de hemel door blijven denken. Dan zeg je, ja, bij het horen van deze woorden viel hij neer. Is dat een vervloeking of zo? Of is er wat gebeurd van Petrus uit? Het gaat er dus om, wat gebeurt er in de hemel? Daar gaat het om. Daar moet je de oorzaak zoeken. Eigenlijk moet je daar altijd de oorzaak zoeken van dingen die op aarde gebeuren. Zijn sommige christenen niet met me eens, weet ik. Maar ik vind dat je daar de oorzaak vindt van dingen die op aarde gebeuren. Gods geest ontmaskert. Ja? En dat zien we hier gebeuren. We hebben lang genoeg bij stilgestaan. Gods geest ontmaskert. En dan slaat de duivel toe in deze mens. Ja? Want die kan niks meer met hem. Als je een parallel wil hebben die ik niet uit gaat werken, dan heb je antichrist, dan heb je de schalen van de gramschap. En het lijkt alsof die schalen gevuld zijn met allerlei narigheid en ellende, maar daar is volheid van Gods geest, daar is reuk, dus daar is aanbidding, daar is lofprijzing, daar is volheid van leven, en de reacties daarop zijn van Satan en de antichrist. Zo. En dat zie je hier ook. En dat is niet mis. En hier is het in één klap raak, om het zo maar te zeggen. Dus de duivel slaat toe in deze mens. En de dood volgt er gelijk op. In onze tijd werkt Gods geest, en sommige mensen denken gelukkig, nog niet ten volle. Ook Satan werkt nog niet ten volle. Maar boze geesten verleiden je wel. Kom je allemaal tegen. En dan moet je echt, daar moet je niet in laten verstrikken, maar je moet wel in de gaten blijven houden voor je eigen leven. Ze willen altijd aan je hart en als het kan in je hart werken. Met geldzucht, met eerzucht. Ik ben dit in de gemeente, nou, dan ben je al niks meer. Ja, toch? Eigen belang, gerichtheid op jezelf. Dat heb je niet van jezelf als je dat tegenkomt, dat is van de duivel. Ja. Ander voorbeeld, alles in eigen hand moeten hebben, houden. Oh, als dat maar goed gaat. Ik zeg maar iets. Als dat maar geestelijk goed gaat. Oh, moeten we dat wel in de gaten? Wat moet je allemaal in de gaten houden? Wil je het in de hand houden? Wil je het organiseren? Dan, ik heb me erop betrapt dat ik dan minder uit Gods hand leef. Toch? Ik denk, als ik het nou zo doe en een beetje zo organiseer, Heer, dan kan u al werken met u. Dat is niet zo. Dat heb ik al lange tijd ontdekt. Ja. Dus eigenlijk minder uit Gods hand leven, moet je niet doen. Ik kan je erop betrappen, want als je hem niet meer hoort spreken in je leven, of als je niets doet met zijn woorden, van zondag bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Van zondag? Oké, daar is hij al. En dan niets achterloos wegdoen, maar denk, ik wil het terughalen, Heer. Ik wil het terughalen, want u hebt voor mij gesproken zondag. En u spreekt vanavond voor mij. Ik hoef echt niet die hele verhaal in me rond te laten gaan, maar er zijn dingen die me mogen raken. Want anders ben ik ongevoelig voor uw antwoorden. Ja? Satan probeert dus ook vandaag de dag aan het hart van mensen te werken. Om, ik noem maar iets, geen tiende te geven. voor het werk van de Heer in de gemeente. Want hele verhalen, die laat ik even terzijde. Je niet of minder inzetten in de gemeente, want, of doen alsof je je inzet, maar als het erop aankomt, ben je toch even niet thuis. In je hart bedoel ik, hè? Snap je? Als je nadenkt over Ananias en Safira, dan hoop ik dat je hem te pakken hebt. Ja? En dat je daarop toeziet voor jezelf. Want waarom zou je niet beginnen met toe te zien? Zie toe, staat in de Bijbel, zie toe op jezelf. Toch? Ja. Mooi. En gelukkig, stel dat je elkaar daarop durft aan te spreken, dat mag best, dan valt degene die onwaarachtig leeft niet dood aan je voeten neer. Heerlijk, hè? Die blaast de laatste adem niet uit. Wel, en dat wil ik wel onderstrepen, hebben deze occulte geesten die hiermee werken, het klimaat van dood en depressie bij zich. En dit klimaat doen ze dan overkomen op het hart van mensen die zo gaan denken, zo gaan leven. Ja, nou word ik nog, ja, nou heb ik eigenlijk niks meer om. En het wordt allemaal meer downwards, om het zo maar te zeggen. Goed in de gaten houden. Je kan het allemaal denken rationeel te moeten uitspreken. En rationeel, dat is dat en dat is dat. Het is gewoon een occulte geest die je nekt. Dat is het verhaal, ja? Met het klimaat van dood en depressie, ja? Dit klimaat doen ze overkomen in je hart. En dan is het goed om te breken met die geesten. Al kom je er maar iets van tegen of van die werken ze te ver breken, de werken der duisternis. Als het gaat om je eer, je geld en je macht. Ja? Ik noem maar iets. Want wie niet breekt met deze geest, die let alleen nog maar op wat dor en dood is. En dat kom ik toch al jaren tegen in gepraat. Ja, in de gemeente, ja, maar dat en dat is niet zo leuk en dat gebeurt niet en dat doet ze zo raar. Allemaal dat soort gedoe, jongens. Hè? Gekoer. Goed om dat door te hebben bij jezelf. Want zo zijn mensen soms weggegaan. En ik denk niet in heiligheid, voor de duidelijkheid. De Heer zal er verder over oordelen. Maar als je de processen in het leven ziet, dan denk je, het is alleen maar als je er helemaal bij betrokken bent. En je zegt, Heer, ik wil u me verder laten vervullen. Ik wil niet zomaar op een soort handrem gaan leven. Ik wil ten volle voor u gaan. Zo. En dan ga je actief meebouwen in de gemeente. Want deze occulte geesten maken ook passief. Dan ga je iets doen met Gods woorden. Want deze occulte geesten zorgen dat je er niets van hoort. Er niets van onthoudt. Er niets van begrijpt. En als het kan, dan mag je dat andere wel, mag je het wel begrijpen als je het me niet doet. Ja? Deze occulte geesten zorgen dat je alleen maar naar jezelf luistert en op jezelf gericht bent. Je eigen problemen. Terwijl God die geest is hiervoor duidelijk waarschuwt. Ja? En dan is het goed, want dan haal je toch een les ook uit dit verhaal. Je denkt, oh, als ik ergens voor op moet letten, dan is het hiervoor. En dan mag ik beginnen bij mezelf. En dat te onderzoeken. Heer, waar kom ik dat tegen? Want dan wil ik het verbreken. Als het gaat om, nou, dat heb ik al genoeg gezegd. Ja? Nou, daar ligt hij. Ananias. En dan schrikt ieder die dit hoort. Staat er. Vertaald. De Naardense Bijbel vertaald, ontzag kwam over hen allen. Hoor je het? Dan schrikt ieder die dit hoort. Of, ontzag kwam over hen allen. Ik heb naar het woord zitten kijken. Ik denk, een soort huiverende eerbied voor hoe het gaat. Zo. Hoe het gaat als je de Heer niet meer laat werken in je leven. Want dan zien we hier een voorbeeld van in volheid. Ze zien, ze ervaren, dit gebeurt nog, ook nog in ons midden. In die volheid, hoe is het mogelijk? Toch? En ik denk dat het gebed dan is bij hen, maar ook bij ons. Heer, dan wil ik zelf, zij bidden ten volle vervuld blijven, dan wil ik zelf nog meer vervuld worden van u. En wat er al aan vervulling is, dat wil ik bewaren, dat wil ik koesteren. Daar wil ik in verder. Heer, ik wil waakzaam blijven voor de verleidingen van Satan. Waar het gaat om eer, om macht, om geld. Oeh. Heer, ik wil er waakzaam voor blijven. En dus u alleen als Heer blijven dienen. Zo. En wat doen ze? Vers 6, en enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Dat is nogal cru. Als je dat zo leest. Toch? Zou gelijk vol evangelie een werkgroep krijgen. Wat is er hier aan de hand, jongens? Ananias wordt direct begraven. Dat staat er. En enkele jonge mannen uit de gemeente wikkelen hem in, zegt de Naardense Bijbel. Want er staat helemaal niet in een lijkwade. Dat voegt het MWV toe. En ik weet het, het was de gewoonte om iemand dan in te wikkelen in een linnen kleed. Dat was de gewoonte. Dus vandaar dat de MWV denkt, we doen niet linnen kleed, we doen lijkwade. Want dan snappen ze, het is een lijk nu, het is dood en hij gaat in de lijkwade. Maar er staat hier het Griekse werkwoord sousaistello. En dat betekent gewoon samenplaatsen, bij elkaar leggen. En we hebben er samen, Jannie en ik, wel om gelachen. Want Jannie zei dat, die zegt, volgens mij leggen ze hem nou recht. Zo, ja? En dat zou je zo kunnen vertalen. Ze leggen hem recht. Zodat hij recht, en dan kunnen ze hem openbaar, een draagbaar of iets dergelijks, kunnen ze hem naar buiten dragen. Ze dragen hem naar buiten en begraven hem, punt uit. Er wordt niet gesproken over rouw. Er worden geen liederen, geen dvd's gedraaid en cd's en fotoprojecties. Is er niet bij, nou, is toch wel onzin soms, hè? Er wordt ook niet gesproken over rouw. Was in die tijd al heel belangrijk. Specerijen. Kleden. Geen toespraken. Geen liederen. Dat is nogal wat. Ja? Goed. Vers 7. 3 uur later. Zijn vrouw was boodschappen wezen. Kwam zijn vrouw binnen. Die natuurlijk niet wist. Dat vind ik heel mooi. Vind ik zo, ja, er zit een soort humor in. Hè? Ze wist niet wat er gebeurd was. Eén ding weet ze wel. Petrus vroeg haar, vers 8, zeg me, heb je het stuk grond voor dit of dit bedrag verkocht? Zij antwoordde, ja, voor dit of dit bedrag. Zo. Na 3 uur komt zijn vrouw de bijeenkomst binnen. De vergadering, ze zijn er bij elkaar. Hoor je het, zijn vrouw. Wat mis ik? Haar naam? Het komt vaak in de Bijbel voor, moet je eens opletten, ook in het Oude Testament. Wordt er ineens, krijgt iemand geen naam meer? Of er is een nageslacht van iemand, wat er schijnbaar was, is ineens helemaal weg. En er staat niet eens dat ze gestorven zijn of vermoord. He, want dat gebeurde in die tijd ook. Ja? Apart, hè? Dat zegt iets. Haar naam wordt niet meer genoemd. Safira, de schone. De edelsteen. Safir. Zij komt binnen. Ja, en ze verwacht goedkeurende blikken, lovende woorden. Hallo, hè, wat ben je goed en wat doe je het altijd goed? Dat heeft ze immers wel verdiend, denk ze. Samen met Ananias heeft ze immers de opbrengst van hun grond aan de voeten aan van de apostelen gelegd. Ja? Nou, ik dacht het niet. En dan staat er hier zo mooi, zij weet niet wat er gebeurd is. Maar ze weet wel dat ze doet alsof ze alles geeft, maar toch een deel achterhoudt. Het lijkt of Petrus haar hier de gelegenheid geeft zich te bekeren. Dat lijkt mij, als ik zo kijk. En dan krijgt ze een vraag. Ananias krijgt geen vraag. Zij krijgt een vraag. En ze antwoordt, ja hoor, voor dit bedrag. En hierin hoor je dat ze vrijwillig met haar man meedoet in het kwaad. Ten volle. Levend in de volheid van de gemeente wordt ook zij, de gemeente, ontrouw. En, zegt vers 9 dan, daarop zei Petrus, hoe hebben jullie durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur en zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Oké. Even dat je weet, dat wist je al wat er gaat gebeuren. Petrus is duidelijk. Ook hier. Hij zegt in vers 9. En dat is de Naardense Bijbel. Wat maakt dat door jullie samen ermee is ingestemd de geest van de Heer te verzoeken? Dat staat er. Ja? En dat heeft de Naardense Bijbel goed vertaald. De geest van de Heer te verzoeken. Dat kom ik ergens anders ook tegen. Dan gaat het over dat oud-testamentische volk. Daar heeft Paulus het over. In 1 Korinthe 10, vers 9. En laten we de Heer niet verzoeken, zegt Paulus daar tegen de Korintiërs, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door slangen. Ja? Laten wij de Heer niet verzoeken. Geldt ook voor ons nu, dacht ik, toch? Nee, je zal niet dood neervallen. Maar je kan wel geestelijk dood raken. Of weer in die occulte sfeer terechtkomen. Laten wij de Heer niet verzoeken door te murmureren in jouw woestijn. Door de Heer en zijn gemeente verwijten te maken. Want dan sluipt er iets in je hart, waardoor je losgemaakt wordt van de Heer. En staat er, zij werden door slangen doodgebeten. Is wat? En dat beeld snap je wel, hè? Hoef je niet uit te leggen. Dat je denkt, oh, er waren een paar rare schriftige slangen. En die gingen. Dat werkt in twee werelden tegelijk. Dus zoek het weer eerst in de hemel. En daarna in het beeld op aarde, voor de duidelijkheid. Ja? Laten wij de Heer niet verzoeken. Anders gezegd, voor onze tijd. Leef niet zonder de Heer in je dagelijkse leven te betrekken. Simpel, hè? Dat is hem. Kort, hè? Zo zit hij. Goed, Petrus ziet, de boze heeft zo'n vat op dit echtpaar gekregen, heeft zo hun hart vervuld, dat blijft niet bestaan binnen de gemeente. En niet omdat God wel even voor bliksem zorgt, of een meneer knuppelt. Maar als Gods geest in volheid werkt, dan zal van de andere kant, het is op het randje, hij zit in die andere volheid. Het zit zo tegen elkaar aan, zo vlak bij elkaar. Dus zij zit ook in die volheid, daar is ze in terecht gekomen. Dat is duidelijk. Satan zal toeslaan. Vuur dat uit de hemel neerdaalt. En dan zegt Petrus dit, wat we hier lezen. Nou, dat zou je kunnen. Sommigen leggen dat verkeerd uit, maar hij zegt dit niet als een vloek. Hij zegt dit, als je meeleest, als een constatering. Deze vrouw die geen naam meer heeft, wordt ook gepakt. Doodgemaakt, net als haar man. Letterlijk, zegt Petrus. En ik pak gewoon het letterlijke. Zie je, daar komen die voeten weer. Ja, waarom die nou wegvertaald worden. En de voeten van de begraven hebbenden, dus je mag er een zin van maken hoor. Uw man staan bij de deur. Dus uw voeten van hen die uw man begraven hebben, staan bij de deur. Dus die voeten komen er alweer aan. Voet is beweging, hè? Ja, oké. En zij zullen jou naar buiten dragen. Onmiddellijk valt ze neer aan zijn voeten en blaast de adem uit. Is toch wat? Ja? Wordt natuurlijk op allerlei manieren over gedacht. Maar zij valt neer aan de voeten van de apostelen, waar ze normaal al dat geld had neer moeten leggen, of niet had moeten doen alsof ze al het geld neer had gelegd. Duidelijker te zeggen. En ze blaast de adem uit. Gezamenlijk laten zij zich vervullen van Satan. Gezamenlijk ervaren zij het loon van deze zonde. En het rijk van de duisternis, daar zal ik niets vreemds mee zeggen, dat weet je, keert dit loon, deze straf uit. En wel hier in twee werelden tegelijk. Bam. Nou, vers 11. En de hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote vrees bevangen. Nou, je denkt, oké, dan hebben we het gehad. Nee, ik zag er nog iets over. Want dit is, zie je een overeenkomst met een van de vorige versen? Vers, ja, nee. Lastig, vers 5b, kijk eens. Kijk dan eerst maar naar vers 5b. Eerst zelf even kijken. iedereen, wie dit ter oren kwam, schrok hevig. Je weet nog hoe ik het uitgelegd heb, hè? Komt groot ontzag over hen. Zo heb ik het uitgelegd. Huiverend ontzag. Ja? Je ziet een grote overeenkomst. Zie je nou ook een verschil? Gewoon die twee versen. Ja? De hele Ecclesia, de hele gemeente. Staat Ecclesia inderdaad in het Grieks. De hele Ecclesia. Waarom is dit nou zo curieus? Ja, maar die zijn vol. Nou, ik heb het mooi uitgelegd nu, maar ik denk. Nee, ik snap ook niet. Maar het is gewoon een feit dat zij vol huiverend ontzag zijn voor wat hier gebeurt. Oké, okay. Niet schrik. Die heb ik geschrapt. Die heb ik geschrapt. Ja, dat is het MBV die dat schrik van maakt. Die zegt ze schrikken zich dood. Oké, ze schrikken. Dus het verschil is. Zei ik net, die Ecclesia. Dus de gemeente, de hele gemeente. En wat is nou zo curieus, hier wordt voor het eerst het woord gemeente genoemd. Voor de eerste keer. Ja? In Handelingen. Ecclesia, dat zijn degenen die ekkalio, dus die bijeen geroepen zijn uit. Om vervuld te worden van Gods geest. Het gaat hier om de volheid van Gods geest. Het gaat hier om de heiligheid van God. Het gaat erom om heilig te leven. Om respect te hebben voor het werk van de Heer. Voor het werk van de Heer in de gemeente. Om respect te hebben voor de apostelen. Prachtig. En dan zie je die gemeente functioneren. En dan zie je dat ze met heilig ontzag bevangen worden. Ja? Van, en toch nog iets hebben van. Hoe kon Judas, hè? Dat kan je bij Judas ook zeggen. Als je over de antichristen, hoe kan dat gebeuren? Nog vol verwondering, maar die volheid gaat verder. En voor ons is het natuurlijk, als je dat gewoon, misschien heb je al voor jezelf een paar dingetjes neergezet, maar dat je zegt, nou, wij willen verder groeien naar die volheid. We willen de Heer dus helemaal in ons leven betrekken. We willen afrekenen met elk werk van de duisternis wat we tegenkomen. In ons denken, in ons overwegen. Als het gaat om, nou daar heb ik genoeg over gezegd, praktische voorbeelden. Heer, ik wil verder groeien. Heer, vervul me verder van uw geest. Heer, ik wil in de gaten krijgen wat er nog zo hardnekkig vanuit de geslachten werkt. Waarom ben ik nog zo gericht op mezelf dat ik altijd maar over mezelf ga praten bij de tweede zin? Zoiets. Want Heer, ik wil u aanbidden. Ik wil u groot maken. Ik wil ruimte scheppen voor de ander en voor de werking van uw geest in mij. Zo. Nou, en vul zelf maar aan in je gebed. Denk, Heer, daar gaan we voor. Daar gaan we voor persoonlijk en als gemeente. Want we zijn geroepen uit al die oude zooi, ja, die ik net noem, om helemaal vernieuwd te worden en helemaal vol te worden van de geest van God. Nou, prijs zijn naam, daar maar voor. Amen. Ik wil bidden.